Nou, ik ben Pater Goossens, Franciscaan. Ik ben bij de marine-aalmoezenier geweest van 54 tot 63. Van 63 tot 72 was ik hoofdaalmoezenier van de marine. Maar daaraan vooraf, en zo kom ik aan de functie, ben ik in 44, toen ik theologie studeerde in Nijmegen, vanuit het verzet in Nijmegen met al die studenten en al die problemen was er van alles te doen, ben ik aalmoezenier bij de stootroepen geworden. Van 44 tot 48. En toen ben ik eruit gestapt en alle mogelijke andere dingen gedaan en later bij die marine teruggehaald.
Mijn naam is Van Beek. Ik heb in Utrecht gestudeerd. En toen ik afgestudeerd was, werd ik gevraagd door de toenmalige hoofdvlootpredikant Sylvie Smit of ik bij de marine wilde komen.
Wat waren uw eerste indrukken toen u in de helden kwam? Wanneer bent u ongeveer voor het eerst gekomen?
Nou, in een helden kwam ik niet meteen, want ik ben begonnen bij de marine luchtvaartdienst. En toen ben ik vanuit Rotterdam op het eskader mee naar Zuid-Amerika gegaan, een 3 maanden reis. En toen pas kwam ik in de helden, vond ik een vreselijk gat. Want er was niks, er was 1 taxi. En die bestelde ik ook al, want ik had geen fiets, dus dan zat je als vrijgezel hier. En dan ging ik naar mijn enige collega die er nog was toen, was Sepp Meijer, ging ik daar op bezoek s'avonds. Maar dan moet ik een taxi hebben, anders kwam ik er niet.
En voor huisvesting werd gezorgd?
Nee, ik zat aan boord. Op het wachtschip zat je, of aan boord van het schip waar je op geplaatst was. Ja. In die tijd.
En wanneer bent u hier gekomen in Den Helder?
Dat was dus in 1949, 50.
Hoe is het met u gegaan, dokter Goossens?
Hoe gaan we met het komen bij de marine?
Nou nee, ik ga ervan uit. U bent dus op een gegeven ogenblik, u hebt een studie gevolgd. En hoe bent u in Den Helder gekomen?
Kijk, ik ben eigenlijk nooit in Den Helder gekomen. Alleen in die periode dat ik hoofdaalmoezenier van de marine was, was ik ook hoofdaalmoezenier van de marine aalmoezeniers in Den Helder. En kwam omdat er dat toch altijd stukken 4, 5 waren, Herman, denk ik, hè? Ja.
Toen in die tijd wel. Maar in 1949 hadden we van elk maar eentje in Den Helder. Want toen zat het meeste nog in Indonesië.
Ja. En wat de predikanten betrof, had je zo een rechtzinnig als vijfzinnige
predikant? Nee, dat was bij ons heeft nooit gespeeld.
Nou, voor 40 nog wel. Dominee Warnas en Buisko.
Maar het heeft niet na de oorlog meer gespeeld. Daar wou Sylvie Smit niets van weten. En goddank. En ik heb wel in Den Helder ook gewoond. Maar dat was veel later hoor. Van 59 tot en met 64 en van 68 tot 70.
Waaruit bestond de taak van een vlootaalmoezenier in die tijd?
Nou, in de gewone tijd, dus een hoofdaalmoezenier heeft een hele andere taak dan een doorsnee aalmoezenier. Maar gewone aalmoezenier ben ik ook lang genoeg geweest. Ja, wat deed je? Je werd dus aangesteld eigenlijk over een groep militairen. En niet alleen voor die katholieken die erbij zaten. Die hadden natuurlijk speciaal je belangstelling, want dat was je eigen straatje, zeg maar. Maar ook voor die groep als geheel, voor het legeronderdeel, voor het marineonderdeel. En je had ook met allemaal te maken. En het merkwaardige was ook, mijn katholieken ging bij de dominee, niet allemaal hoor, maar ging dan ook naar de kerkdienst van de dominee en omgekeerd gebeurde net hetzelfde. Ze kozen eigenlijk meer naar het uren wat er goed uitkwam, dan naar de religie of de godsdienst die daar vertegenwoordigd was.
Maar je kan je natuurlijk wel indenken, aan boord kan ik het begrijpen, maar aan walplaatsing van een vloot, amazonier, je had in Den Helder toch al verschillende pastoors. Je hebt hier pastoor van Veen gehad in die periode. Wat voegt het dan nog toe eigenlijk? Een pastoor had het toch ook over kunnen nemen, wat die militaire valplaatsing betreft?
Ja, maar je had in Den Helder bijna meer kantoren en huizen die bij de marine betrokken waren, dan op het geheel wat er in Den Helder woonde. Dat was een veel groter aantal, denk ik, dan u zich voorstelt. Er zat ook alle onderdelen van de marine zaten hier. Er waren mariniers, de marinevliegendienst, scheepvaart uiteraard, het is een haven. Meerdere schepen, grote schepen lagen er nog alles. Dus hier was het meeste marine geconcentreerd, van waar ook in de landen.
En je leerde door de schepen, de mannen aan boord, leer je de gezinnen kennen. En we kunnen kletsen wat we willen in ons lieve vaderland, maar De gewone zielzorg, de parochiale zielzorg, die ging wel goed, maar dan moest je niet aan de geestelijken vragen, wil je ook nog de categorale zielzorg erbij doen, want dan kwam er niks uit de bus.
Vond het een groot probleem om bij de marine een behoorlijk aantal christenbroeders te verkrijgen door het enorme verloop, want overplaatsing, et cetera.
Als je echt een band had. Nee, je had nooit. Je hield wel band met, maar het was op persoonlijke gronden. Ja, dat had je nou eenmaal, maar dat vind ik ook niet erg. Mensen vielen dan weer wel in de armen van een ander of zo. Maar dat vond ik niet zo erg.
Dat vond je zelf ook niet zo'n probleem?
Dat verloopt
niet. Nee, dat gaat zo makkelijk. Ja. Je bent bij de marine, je bent de pater of je bent de dominee en dat is geestelijke verzorging. Ja, en zit je nou echt met kwesties die wat innerlijk en wat dieper zitten, dan probeer je een van die twee zo gauw mogelijk. Dat is ook een beetje de keuzebepaling voor de persoon. De een die spreekt zich makkelijker aan dan de ander. Maar daar was natuurlijk bij benoeming van aalmoezen niet een dominee bij de marine maar rekening mee gehouden. Zodat van meet af aan eigenlijk wat ruimte van denken, zowel bij de categorie aalmoezeniers als dominees gegeven was. En dat maakte het werk makkelijk.
Had u ook de leiding over het geestelijk gedeelte van militaire begrafenissen, huwelijken? Of dat werd dat meer gepraat dan de gewone pastoor?
Dat gebeurde ook, maar ik denk dat er meer door ons plaats hadden dan door normale progegeestelijke. Het ligt een beetje aan de achtergrond en aan de familie waar dat stammen. Maar toch, dat was ook niet zo. Ik heb toch bij de marine, zover als ik me herinner, niet zoveel volk getrouwd. Begraven wel.
Jij zat in Den Haag. Ja, en dat was het probleem. Ik heb hier natuurlijk wel meer gehad, ja. bij de mariniers in Deuren. Maar u moet ook begrijpen, ik herinner me dat wij jongens hadden op het eskader en die wilden belijdenis doen. Hè? U weet, dan word je lid van de kerk. En nou, die waren dan, weet ik het van welke kerk. Dus wij schreven die mensen, die kerkenraden een brief. Wilt u dat en dat noteren? Die jongen doet dan en dan, daar en daar. Dat was in Gibraltar of zo, begrijp ik. Maar goed, nou, keurig. Toen kwamen die jongens thuis en het is ons een paar keer overkomen dat die kerkenraad zei, ja, dat kan nog wel, maar dat is niet echt, hè, dat telt niet mee. Ja, nee. Dan moet u eens voorstellen, zo'n jongen, nou, die zegt, die kerk, daar kom ik niet meer in. En hij had alle moeite gedaan. Nee, de kerken waren niet makkelijk in die tijd, plaatselijke kerken.
Ik weet dat ze in de Koningsstraat elke zondag een dienst hadden.
Hier in Den Helder?
Ja, in de Stella
Maris. In het militair tehuis.
Militair tehuis dus, ja.
Ja, dat zou wel.
Was het de enige locatie waar ze bij elkaar kwamen, de militairen, als ze walplaats
hadden? Onder andere ook een kapel op, die was niet zo groot. Op het Ankerpark, waar eigenlijk die Helderse aalmoezeniers van de marine hun bureau, hun huis hadden.
En daar was een klein kapelletje.
En dat was een kapelletje.
Maar weet u, we hadden toen nog verplichte kerkdiensten. Dus die jongens, die moesten ergens heen. Die kon je toch ook niet loslaten op alle geestelijken hier. Het gaat niet om die getrouwden, maar ook om die jongens die van hot en her kwamen. En het weekend niet naar huis konden, dat kon je vroeger allemaal niet.
Eens verplichte diensten, ook voor mensen die geen kerkelijke achtergrond hadden?
Tenzij de ouders het niet nodig vonden. Tot hun meerderjarigheid. En als ze, maar dan zeiden de ouders, ga maar, dan zit je toch bier te zuiven, weet ik het wel. En de kerk kan je niks verkeerds doen, kan geen kwaad.
Ja, nou, dat zegt u natuurlijk wel leuk, maar ik weet wel dat in Stella Maris, in de Koningsstraat, werd na afloop ook nog wel gezellig nog even een kopje koffie en een biertje gedronken.
Ja, dat denk ik wel, heel gewoon.
Het echtpaar van de Berg heeft er natuurlijk jarenlang achter gestaan. Hè?
Ja, ja, ja.
Ja, nee, dat klopt.
Maar bij de protestant christelijke
wordt het wel even anders. Je had altijd met die ouders, daar moest je ook altijd mee uitkijken. Ja, ja, en terecht. Die kwamen voor hun kindjes op.
Waar vonden de diensten plaats?
Bij ons vonden ze plaats op het, ja, dat heette toen de Zeearend, hier op de haven. En op de Kooi en op het Kim was dat apart dienst. Dat was toen ook al voor jullie. Ja, ja. En op de Erfprins. Ja.
Je hadden ook wel eens gewone kerkdiensten te leiden. Ik neem aan dat je ook als Peterse Paulus bent geweest.
Hier in Den Helder.
Vervinden u de pastoor wel eens?
Nee, in Den Helder heb ik nooit parochiegeestelijke vervangen. Maar, zeg hij al, ik woonde in Den Haag. Ja. Had ook mijn bureau in Den Haag. Zat in Den Haag in bijna alle topcommissies van Defensie die je maar denken kunt. Dus ik had daar zoveel relaties dat ik daar makkelijk mijn weg vond.
Maar gebeurt het wel dat vloot aalmoezeniers een gewone kerkdienst leiden?
Oh ja, het was alleen maar een pastoor die toevallig ziek was of om een andere reden.
Met vakantie was.
Dat was met jullie ook het geval waarschijnlijk.
Ja, dat deden we ook. Maar dat was, wij hadden ook doopdiensten. Dan had je natuurlijk van die marinegezinnen. Die zeiden, oh, wil je een kind ons? Ja, een kind over. Maar dan vonden die plaatselijke predikanten niet zo aardig. Maar dan hebben we dan toch met moed, beleid en trouw, hebben we toch altijd onze zin gekregen dat we het konden doen. En dan kregen we wel een kerkdienst daarvoor om te doen.
Samenwerking tussen de katholieke en protestant christelijke geestelijke verzorging is altijd goed geweest, na de oorlog.
In de oorlog en na de oorlog. En ik denk zelfs misschien ook voor de oorlog, maar daar durf ik geen woord over te zeggen. Want ik heb bijvoorbeeld aalmoezenier Schimmel nog gekend. Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij voor de oorlog heel vervelend was of erg was als na de oorlog.
Nee, maar nou, die ken ik toevallig, omdat ik bij de Marie de opvolger geworden ben van Schimmel. Ja. En Schimmel was Franciscaan, net zoals ik het was. Ja. Maar dat was een unieke keuze voor die functie.
Hoe was die A-link eigenlijk? Want daar heeft u zelf nog het nodig over gepubliceerd.
Maar ik heb hem nooit van mijn leven gezien of gesproken. Die is te ver van voor mijn tijd.
U heeft wel een aantal artikelen aan hem gewijd.
Ja, dat wel. Maar als er vandaag herdacht wordt dat die geestelijke verzorging 75 jaar bestaat, dan gaat die inderdaad 75 jaar terug op A-link. En toen wist ik alleen van A-link niks af, maar van het bestaan van de marine nauwelijks. Dus maar ik heb eigenlijk, omdat ik, zei straks al geloof ik, historicus was en middeleeuwse geschiedenis studeerde, was ik daar in die functie geïnteresseerd. En Aling is een man geweest die enorm veel op papier gezet heeft. Die hield zijn leven lang dagboeken bij. Dat zijn tientallen grote foliobanden die nog bestaan, berusten bij mij, dus ik weet dat zeker. En dat was een oud begin, waardoor je dus een heleboel oude gegevens die niemand wist. Want toen Alink eerste aalmoezenier van de marine was, was hij ook de enige.
Weet u hoe de eerste dominee, dat is Warners geweest, vond ik altijd een sterk verhaal, die meldde zich hier bij de admiraal, dat was toen de schoutsbenacht Berg. En die zei, nou dominee, is mooi hoor dat we een dominee krijgen in de marine, maar één ding, ik ontzeg u alle toegang tot alle schepen. Ja, ja. Daar heeft hij zich niks van aangetrokken, deze dominee Warners. Maar zo kwam, zo begon het hoor, 75 jaar geleden. Ik herinner me dat als je hier geplaatst werd, dan moest je hier ook gaan wonen. Ik werd naar Hilversum geplaatst, dan gingen we daar ook wonen. Achteraf had dat niet gehoeven, had ik net zo goed hier blijven wonen en dan was ik na 2 jaar teruggehaald. Maar de toenmalige hoofden van dienst, het was bij mij dus Sylvie Smit, eerst Sepp Meijer daarna, stonden erop dat je toch woonde in de plaats waar je, gestationeerd was. En als je op zee zat, nou ja, dan kon je wonen waar je wilde. Maar ja, dat is nu niet meer.
Maar voor een vlootpredikant die studerende kinderen had, gaf het toch wel een probleem als ze om de een paar jaar weer naar een andere gemeente moesten
trekken. Was het ook.
Werd daar helemaal geen rekening mee gehouden?
Een beetje, maar er werd wel. Dat leverde je in, ja. Dat geef ik toe. Maar gelukkig, toen mijn kinderen de middelbare school echt ingingen, toen werd ik geplaatst in Den Haag. En daar heb ik toen 7 jaar kunnen zitten. Dus dat scheelde weer. Maar er waren bij die gaf, dat gaf problemen. Oh, absoluut.
Ja. Over de voorschriften in zaken de geestelijke verzorging, zijn die ook nog sterk verbeterd?
Verbeterd?
Die zijn nauwelijks verbeterd, want ze zijn nauwelijks veranderd.
Nee, die zijn goed.
Ja, die zijn ook goed. Daar hebben we geen. Ik heb er nauwelijks mee te maken. Ik ben er nou al een hele tijd uit, van 72 af.
Ja. Maar u zal het ongetwijfeld nog op een afstand volgen. Hè? Nou, even de ontkerkelijking. Zo wordt beweerd bij de koninklijke communie altijd erg groot geweest. Hè? Er werd wel eens tegen gewaarschuwd voor bepaalde nieuwkomers, voor predikanten althans, om dan niet naar de helden te gaan. Want hier waren we natuurlijk heel weinig kerkgangers. Het leefde hier niet zo erg.
Mm-hmm. Nou, flauwkul.
Ja. Dat is niet waar. De kerken waren, zowel van katholieke zijde als van protestantse zijde, we hadden hier die bekende dominee, ik weet zijn naam niet meer, die hier jaren heeft gestaan.
Hartkamp?
Wie?
Dominee Hartkamp?
Nee, dat is de gereformeerde. Maar de hervormde. Nou, die heeft die grote kerk gebouwd. Die nou misschien voor een derde bezet is. Nee, de kerken zaten het gewoon. Het was in de 50er jaren hier gewoon goede kerkgang. Echt waar. Zondags, ik heb schuin tegenover de bij het vijfde tijdverdrijf gewoond. Dus zag je die katholieke kerk aan en uit gaan. En dan zag je, nou, dan hadden ze zondagsmorgens 3 missen. En de zaterdagavond misstelde nog niet mee in die tijd.
Maar dan gaan we even over de marine hebben.
Met het kerkvolk was. Ja.
Maar onder de marine was er natuurlijk veel minder animo om naar de kerk te gaan, heb ik al gehoord.
U moet bedenken dat. Natuurlijk die jongens, maar welke gezin in die tijd zou niet kinderen van 18, 19 jaar moeite. En als ze dan van moeders en vaders weg zijn. Natuurlijk gaan we die moeilijkheid, daar was die verplichte kerkgang erop. Maar. Aan de andere kant, de mensen hier, die mannen kwamen aan boord, als je op zee zat wel bij je in de kerk, maar die vrouwen bleven hier, die gingen naar de kerk, dus die namen die mannen wel mee. Nee hoor, die kerkgang was, wat zijn het, sprookjes die men elkaar vertelde. Ik weet dat ze verteld werden. En ik vond het ook jammer, want het gaf een negatief invloed.
Ja.
Wat mijn oude marineervaring betreft, kun je niet zeggen dat het praktisch katholiseren en kerkgang minder waren dan daarvoor. Dat kun je nu in 1996 wel zeggen. Maar dat is een tendens waarmee ze gelijk lopen met heel de katholieke bevolking in Nederland. Ja.
U bent nu beide met emeritaat. Vervul je nog kerkelijke functies?
Nou, ik ben hij is helemaal met emeritaat, maar ik ook. Hij is 80, de zeer sterke. Ik ben nog maar bij de sterke, ik ben 74. En doe jij nog wel eens een missie in de Boskant in Den Haag of zo?
Ik val wat. Die pastoor, er is een Franciscanenparochie in Den Haag. De pastoor is een goede vriend van mij, als Franciscaan. Dus loopt hij een keer vast. En dat kan makkelijk met een begrafenis of zo. Dan zeg ik, nou, dan neem ik het over. Maar dat doe ik bij uitzondering. Ik, als regel ben ik in het weekend of ben ik op zondag kerkganger, net als ieder ander.
U heeft een aantal publicaties op uw naam staan. Momenteel ook nog met iets bezig?
Nee, niet met grote dingen. Ik schrijf nog wel eens als er een auto al moest die doodgaat, die ik gekend heb. Terwijl ik niet zou weten wie het anders moest doen, een in memoriam en zo. Maar dat zijn van die kleinere, vroom journalistieke bedenksels. Terwijl ik vroeger grote historische artikelen schreef.
Als u opnieuw voor de beroepskeuze zou staan, toch weer opnieuw vloot Almersenier?
Ja, in elk geval zou mijn ervaring geen enkele belemmering tegen die keuze stellen.
Anno 1936.
Op de rand van de wieg zeg ik het eerste woord, niet mama, maar zeg marine.
Nog even naar u. Heb je ook nog wat publicaties op je naam?
Nee, dan wat ik zo af en toe heb geschreven. Ik heb een slechte verbinding tussen dit en tussen dit.
Tussen de hersenen en de hand.
En de hand, ja. Maar nee. Een artikeltje hier is en een artikel, maar die zijn misschien op één hand te tellen.
Kom jongens, oud vlootpredikanten, want er is nog wel een bepaald clubje natuurlijk, wel eens bij elkaar?
Nee, we hebben één keer per jaar een reunie. Dat wordt door de huidige vlootpredikanten georganiseerd en dan komen we als oudjes een dagje bij elkaar.
Komen de gereformeerde vlootpredikanten er ook bij?
Ja, natuurlijk. Vlootpredikant. Ja. En wat je van huis uit bent, dat is dan jammer, dat weten we niet. We hebben altijd erop gestaan bij elkaar dat we niet wilden weten soms van welke kerk je oorspronkelijk kwam.
Maar er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die toch graag weer eens contact met jou willen hebben. Is dat ook niet dan?
Ja, dat gebeurt ook. Dan schrijven ze ons wel. Ik heb nou een stel, die woont in IJsselstein. En die man, die was korporaal. En die is bijna in de badkuip verzoek. Ja, gooi is een marineman in de badkuip.
Dan staan er die soort contacten, dat jullie als vlootpredikant met oud-marineschepelingen nog eens even bij elkaar...
Nou, niet vlootpredikant, dat is toch het persoonlijke contact.
Toch wel, ja. En hoe is het met jullie geregeld? Hebben jullie ook nog wel een soort ontmoetingsdag, dat oud-vlootalmozeniers bij elkaar komen?
Ja, dat gebeurt bij ons ook nog. Een herdenking van zoveel jaren geestelijke verzorging. Of en toen ik 80 werd bijvoorbeeld, dat is dan zo'n reden als je een tijd hoofdalmozeniers geweest hebt.
Maar niet een jaarlijks terugkeer?
Nee, wij hebben dat niet zo duidelijk periodiek per jaar of wat schaarser.
Dat bij ons was om de 2 jaar hoor, dat is het vergeten, maar de bedoeling was 1 keer per jaar.
To fill the night with a song, we'll hear the sound of violins out yonder where the blue begins. The moon will guide us as we go drifting along. Can't we sail away? Daisy paddle over the rim of the hill. Can't we sail away on a little dream and settle high on the crest of a thrill? Let's build a stairway to the stars, a lovely stairway to the stars. It would be heaven to climb to heaven with you.
Mijn grootvader, die begon in 1906 een wagenmakerij en carrosseriebedrijf. Was het al onmiddellijk aan de Rijksweg?
Ja, maar waarschijnlijk niet op deze locatie, maar een kilometer verderop bij de spoorwegovergang over de Rijksweg. Daar is mijn grootvader begonnen. En dan geen eens eigenlijk als wagenmakerij, maar als ambachtsman maakte hij stoven, spinnenwielen. Kleine kruiwagens, later wat mestkruiwagens voor boeren, om de stal uit te misten. Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen.
Ja. En op welke plek was dat ongeveer?
Ja, dat is, die locatie bestaat niet meer, maar langs de Rijksweg bij de spoorbrug.
Het was vroeger een noodslachterij, zei
je? Ja, later, uit mijn kindjaren, weet ik ervan dat er een noodslachterij was. En daar is nog wat bedrijvigheid geweest, maar daar kan ik mij niet meer herinneren. Daar weet ik niet meer van.
Overigens gehoord, hoe zijn interesses ontstaan in dit vak?
Nou, ik denk uit familieband, dat zijn vader toch ook wel wat met houtbewerking deed. Want het is frappant dat waarschijnlijk zijn broer, waar dus de familie ligt, dat uit Schagen en Schagenbrug uit voorgekomen is, ook in hetzelfde vak zitten. Dus dat waren waarschijnlijk ook wel houtbewerkers. En zodoende in de wagenmakerij terecht is gekomen. Omdat je natuurlijk toch de evolutie kreeg van middelen van transport. En dat daar op een gegeven moment vraag naar was.
Hoe heette zijn broer eigenlijk?
Geen idee. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
Maar het aannemend feit dat hij hier omstreeks 1906 begonnen is aan de Rijksweg, in de kooi, aan de kooi. Waar het hoofdzakelijk voerlieden die er gebruik van maakten, met paard en wagen, die hun wagens lieten repareren?
Nou, waarschijnlijk boeren. Meer, het was hier natuurlijk toch een agrarische omgeving. En ja, wat hij toen ging doen, dat was wat karren maken voor boeren waar ze mee of op het land werkten. En van overlevering weet ik dan dat hij nog wel eens landouwers ook heeft gemaakt, waar ze zondags mee naar de kerk gingen. Dat was het uiteindelijk zijn business. En ja, ook nog wel kruiwagens, driewielder kiepkarren en echt dat werk, maar voornamelijk voor de agrarische sector.
Hoofdzakelijk toch wel, hè? En pas later natuurlijk kwamen de vrachtwagens in opkomst en daar heeft hij ook heel veel voor gedaan. Hij heeft ze ook helemaal gemaakt, die vrachtwagens?
Nee,
de onderbouw, tenminste?
De opbouw. Ja, de opbouw. Het chassis werd aangeleverd. En ja, van voor de oorlog, daar weet ik dan heel weinig van. En ja, mijn opa is natuurlijk in 1946 overleden. Dus hij heeft de oorlog dan meegemaakt. Maar voor de oorlog was het nog niet zo gemotoriseerd natuurlijk hier. Dat is de echte opbloei, dat is natuurlijk pas na de Tweede Wereldoorlog gebeurd.
Met welk soort materieel werd er toen nog gewerkt? Hadden ze op een smeerkuil en zo?
Nee. Echt, het technische gedeelte, daar werd nagenoeg niets aan gedaan. Het materiaal waar ze merkten was voornamelijk hout. Alles werd van hout gemaakt. En dan wel wat metaal om verbindingen te maken, maar het was de carrosserie, het was allemaal hout.
Toch wel?
Ja, allemaal hout.
En dat werd zo regelmatig per schip aangevoerd?
Uit de Zaan vandaan, ja. Waar ik als kind daar nog vanaf weet, dat is onder andere, je had in Den Helder de firma van Koningsbrugge, een transportonderneming. En die voer vroeger met een boot op Amsterdam. En dan kwam je via de Zaan en dan werd het hout meegenomen. En dan werd het hier aan de kant werd het gelost. In de beginperiode.
Je had natuurlijk ook nog houthandel Fink, hè, in die tijd.
Ja, ja.
Uw vader heeft het bedrijf toch wel enigszins aangepast later.
Nou, de werkwijze is wat aangepast, maar het bedrijf op zich is weinig aan veranderd, hoor. Ja, dus alleen door in de loop der jaren gebruik van andere soorten materialen. Het hout, alles te vervoeren, artikelen werden zwaarder. Dus toen werd er van hout werd er overgegaan op ijzer, zodat je meer kon laden. En later is dat overgegaan op aluminium, omdat je lichter kon bouwen, dat ze meer vracht mee konden nemen.
Kwamen de klanten hoofdzakelijk uit Koegras, Bressant, of had je ze ook wel uit Den Helder vandaan?
Nou, ook wel uit Den Helder vandaan, hoor. Echt hier uit de omgeving. Ik denk voornamelijk toch wel uit de gemeente Den Helder. Later Koegras natuurlijk, wat Annaplona, Wieringen.
Want ja, je had natuurlijk niet zoveel wagenmakers in de gemeente Den Helder, hè?
Nee, we waren de enigste voor zover ik weet. Ja, er is nog één man, dat heb ik dan ook horen vertellen, die hier op het buurtschap De Kooi heeft het ook nog een heel klein tijdje geprobeerd, maar dat is mislukt. Dat is toen over de kop gegaan. Maar die wilde ook een wagenmakerijtje beginnen, maar dat lukte niet. Maar voor de rest waren we de enigste.
Ja, zelfs in Den Helder had je er geen één. Dus mensen uit Den Helder waren ook afhankelijk van jullie?
Ja, die waren afhankelijk van ons, ja. Dat klopt. Het enige, er is er in de gemeente Den Helder niet, waar ik als kind zijn er nog van weet, aan het Zand. Daar zat ook een wagenmaker. En dan weet ik niet de naam meer, maar ik weet wel, als kind zijnde gingen we er wel eens naartoe, gingen we daar zondags wel eens op visite. En die man die er zat, die heeft later nog een paar machines van ons overgenomen. Want er was hier, we hadden nog een houtdraaibank. En daarop werden vroeger dan de deut en de spaken voor de houten wielen gemaakt. En die man aan het zand heeft dat ding toe overgenomen. Want in de naperiode, toen gingen ze hier wat meer op de vrachtwagens over. En enkele keer kwam er nog wel eens een boer met een houten wiel. En dan werd het uitbesteed aan die man aan het zand. Want die heeft dat nog een beetje voorgezet. Maar dat is op een gegeven moment ook, die is ermee gestopt. Dat bedrijf is opgeheven. Dat bestaat ook niet meer, al jaren niet meer zelf.
Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you on that high-flying cloud. Though she won't throw a crumb to you, you'd think someday she'll come to you. Better forget her, her with her nose in the air. She has you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice I hand you like a brother? Or are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other? Won't you take this advice I hand you live? Brother, or are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other?
De meeste handelaren hadden vroeger toch wel een eigen wagen, bakfiets of karren. Je vraagt je toch af, had je dan niet beter in de stad kunnen zitten, want dan heb je toch meer werk?
Ja, dat weet ik niet. Mijn opa is hier natuurlijk begonnen. En ja, je zat hier op de vrijheid, denk. We hadden de ruimte hier. En ze wisten ons wel te vinden, want uit de beginperiode van mijn vader weet ik er wel van, nu je vraagt over karren. Wat hij ook veel deed, dat was bakfietsen maken. Onder andere, daar weet ik dan nog van, want daar heb ik als kind zijn er nog wel wat aan gerepareerd. Voor de broodfabriek De Eendracht in Den Helder. Daar ben ik nog wel eens een keer wat geweest om een bakfiets te halen, om die wat te repareren. Dat was ook nog een stukje werk van ze.
Dat werd ter plaatse gedaan, zeker?
Ja, als het dan wat klein was, dan werd het ter plaatse gedaan. En anders, dan werd er daar een werknemer op de fiets gezet. En dan moest hij hem hier naartoe brengen. Of later wel achter op een autootje of zo, dat hij hier dan kwam.
Je vader zal zelf natuurlijk al heel gauw een eigen vrachtwagen hebben gehad, hè?
Nee, niet zozeer een eigen vrachtwagen. Nee, dat is eigenlijk nooit. Ze hadden wel een, in het verleden, mijn opa en al, weet ik van de overlevering, die had wel een Fordje. Een A-Ford. En maar die gebruikten ze dan echt voor de plezier om zondags eens mee uit rijden te gaan. Maar een eigen vrachtwagen hebben we nooit gehad.
Nee. Die Ford kwam bij Maarten Smit vandaag natuurlijk.
Ja, waarschijnlijk wel. Dat weet ik niet. Want ja, dat is allemaal voor mijn tijd geweest. Dat ik zelf klein was. hadden ze geen auto hier. Want mijn vader was een verwend motorrijder. Die heeft een stukje wat motors gehad. En dat ik een jaar of 7, 8 was, toen eigenlijk was onze eerste luxe auto gekregen.
Heeft het bedrijf zich in de Tweede Wereldoorlog ook nog staan kunnen houden?
Ja, ze zijn eigenlijk constant doorgegaan. En ja, of dat een verkeerde lood aan de tak is, weet ik niet. Maar dat hoorde ik onder andere ook van die oud-werknemer van mijn vader. In de oorlog deden ze nogal wat voor de Duitsers, voor de Weermacht. Hun materiaal, wat stuk was, ja. Dat repareerden ze dan. En ja, misschien wel dat het niet een goede zaak was, maar om in leven te blijven. En ze boden werk aan. Dus daar hebben ze toen wel voor het Duitse leger gewerkt.
Ja, misschien hebben ze ook nog gesaboteerd dus in ieder geval. Maar
dat weet ik niet. Ik weet wel dat afgelopen 2, 3 maanden terug is er een machine raakte stuk. En ik weet ervan dat die uit de oorlog kwam. Die hebben ze gestolen van de Duitsers. En die hebben we altijd gebruikt. En tot voor een maand, anderhalf maand terug gestort in elkaar.
U staat natuurlijk wel dicht bij Vliegkamp de Kooi ook, hè? Heeft het ook nog een klein beetje werk opgeleverd?
Ja, ook wel wat karren en wat wagens. Wat daar op het Vliegveld de Kooi te werk gesteld was, daar deden ze nog wel wat reparatie voor. Ja. Daar kwam hier ook nog wel naartoe. De transportmiddelen dan die daar gebruikt werden, daar hebben ze ook wel aan gewerkt. Ja.
Er was volop werk, maar je had toch weinig medewerkers in al die jaren?
Nee, dat is nooit geweest. In die, vlak na de oorlog dan heeft dan die meneer Kok hier gewerkt. Dat was een Groninger, een Oost-Groninger.
Die heette van zijn voornaam?
Ja. Hemmo Kok. Hij kwam uit Scheemda vandaan en kwam uit een gezin met allemaal broers. En die man die was verplicht, die eigenlijk door de Duitsers gevorderd om in Duitsland te gaan werken. En daar had hij gezin in Tunesië naar de kop van Noord-Holland gevlucht.
En hij is hier eigenlijk ondergedoken?
Ja, in wezen is hier ondergedoken. En die heeft toen tijdens de oorlog ook op het vliegveld gewerkt. Via een broer van hem, want die zat hier al, die was hier ook naartoe gekomen. En toen vlak na de oorlog heeft hij in jaren 5 bij mijn vader en zijn broer gewerkt. Totdat er begin jaren 50 het werk opraakte en toen is hij naar een andere werkgever gegaan.
Betekent dat in die tijd nog minder werk was voor jullie, begin jaren 50?
Ja, waarschijnlijk wel. Ja, daar weet ik er niet zoveel van, want toen was mijn leeftijd 3 jaar, dus daar kan ik me niet zoveel van herinneren. Maar aan meneer Kok te horen, werd het werk toen minder. En toen kon hij dus bij Siemen Verschijen, een aannemer, aan de gang. Want die had werk en werk zat. En hij zei, joh, kom maar bij mij aan het werk. Want die man was van oorsprong ook timmerman. Die had een opleiding als timmerman gehad. Maar ja, omdat er in die tijd natuurlijk vreselijk veel met hout gewerkt werd, ook in de carrosseriebranche, was dat voor hem niet zo'n probleem.
Was het speciaal hout wat ervoor gebruikt is altijd?
Ja, in het begin wel. En heel veel IPA-hout. En ze de opbouwen op de vrachtwagens cabines, want tegenwoordig komt een auto met een cabine van de fabriek af, maar dat was toen niet het geval en dat werd allemaal van IPA-hout gemaakt.
Wat, waarom is het IPA-hout zo geschikt voor dat doel?
Nou, ik denk dat het makkelijk te bewerken was en ik heb het idee, het groeide in Nederland en dat was ook wel makkelijk. Het was in voldoende mate voorhandig en het was vrij makkelijk te bewerken. Het was toch nogal, ja, nogal een zachtige kwaliteit en dat paste wel, want veel bogen en zo moesten ervan gemaakt worden. En dat zeg ik, ik denk voornamelijk de makkelijke bewerkingsmethode.
First you say you do, and then you don't. And then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. And when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense and you know it. You promise to return when you don't, I really burn. Well, I guess I'll never learn and I'll show it. If you got a heart and if you're kind, then don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do?
say you do, and then you don't, no you don't. And then you say you will, and then you won't, no you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no, and when you say you'll stay, that's when you go, you're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence, and it doesn't make much sense, cause you keep me in suspense, and you know it. You promise to return, when you don't, I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I'll show it. If you got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? You say it's yes and then it's no. You say you'll stay and then you go. You're undecided now, so what are you gonna do?
Kleding van haar wagens deed u ook?
Het metaalgedeelte wel. Het binnengedeelte, het hemeltje en de wanden, dat deden we ook zelf. Alleen de kussens, dat lieten we bij een speciaal bedrijf maken. En wat ik me ervan herinneren kan, in de laatste periode was dat een Van der Zon uit Haarlem vandaan. Dan werd er een mal van de zitting gemaakt en die werd per bode opgestuurd. En toen kwam je later bekleed, kwam je terug, de zitting en de rugkussens. Dat lieten ze doen, maar aan de binnenkant en veel werd er met boord en met triplex bekleed. Alleen het dak, dat was ja, van een soort hemelstof, een soort linnen of zo. En dat deden ze zelf. Maar dat is voor mijn periode, daar weet ik ze wat niet meer van.
Uw vader heeft op een gegeven moment overgenomen in 1946 het bedrijf. Ja. En aanvankelijk met de heer Kok. En later heeft hij het in zijn eentje voortgezet, tot jullie er natuurlijk in kwamen.
Nee, hij heeft het overgenomen met zijn broer samen. Die, mijn opa overleed en toen heeft hij het met zijn broer samen voortgezet. Want Arie Richtert en Andries Richtert, mijn vader, die werkten bij hun vader. 1946 overleed, opa Richtert. En toen zijn ze met z'n tweeën verder gegaan. Toen is in die periode de heer Kok erbij gekomen. Die is dus begin 50 is die weggegaan vanwege tekort aan werk. Toen hebben ze het samen voortgezet. Tot voor een, nou, ik schat een 35 jaar terug. Dus dat zal rond 1960 geweest zijn. Begin 60. Toen is mijn oma eruit gestapt. En toen heeft hij het alleen voortgezet.
Op welke reden is hij eruit gestapt?
Nou, ik denk nog dat de vrouwen het niet helemaal met elkaar konden vinden. Dat was wel zeker. En de kinderen werden groter. Wij waren thuis met z'n tweeën. Hun waren met z'n vijven. En dat die toch de toekomst niet zag zitten. Om dat met twee gezinnen, met neefjes, voor te gaan zetten. En die heeft toen de kans gezien. En zei, joh, ik sticht een nieuw karosseriebedrijf in de Heerengewaard.
En daar is uw oom uiteindelijk verder gegaan?
Ja, die is daar verder gegaan. En dat bedrijf is, dat bestaat nog steeds. Dat doet nu een neef van me. Die, ja. die zit daarin. En toen heeft mijn vader het hier voorgezet en die heeft toen een medewerker gezocht. En een stuk of wat gehad tot de periode dat wij erbij gekomen zijn.
U hebt ook nog een autospuiterij heel even gehad?
Nee, het was geen autospuiterij. Er was een. We waren natuurlijk carrosseriebedrijf wagenmaker. En toen op een gegeven moment, toen kwam via de standsorganisatie de FOCWA, kon je dat gratis een inschrijving bij krijgen als autospuiterij. En toen zei mijn vader van, joh, laten we dat maar doen. Je weet nooit. Dus toen is erbij gekomen, carrosseriebedrijf, spuiterij. Hij zegt, voor de toekomst, het kost niets. En dan staat het in ieder geval te boek. Dus dan kunnen we later, dan hoef je geen papieren voor te hebben, kon je dat gewoon voortzetten. Maar daar is nooit wat van terecht gekomen, want spuiten doen we in principe niet.
Is er wel eens overwogen om het bedrijf te verplaatsen? Want jullie zitten natuurlijk op de Kooipunt. Dat is nu ook een beetje industrieterrein. Maar vroeger lag het toch ergens geïsoleerd, hè?
Ja, dat lag het ook wel. Maar ja, altijd naar de tevredenheid hebben we op deze stek gewerkt. En er is nog eens een kleine periode geweest dat er sprake van was dat de hele Kooibuurt weggevaagd zou worden vanwege de nieuwe brug die hier gebouwd is. Maar daar hebben ze wel wat voor gesloopt. En Waterstaat kwam tot de ontdekking dat het allemaal eigendommetjes waren. Dus dat werd een hele kostbare geschiedenis. En dan zeggen we, nou, dat laten we maar zitten wat er kan blijven staan. En het is eigenlijk nooit in ons opgekomen om te gaan verhuizen. Want zoals mijn opa alleen was, mijn vader en mijn broer en zijn broer met z'n tweeën waren, zijn wij ook met z'n tweeën. En we hebben altijd voor gekozen om kleinschalig te blijven functioneren. Dus echt verhuizen. We hebben in principe ruimte genoeg.
Alleen voor het glaasje bier moet je het verderop gaan zoeken, nou, hè? Want het café is wel gesloopt.
Ja, het café is wel gesloopt. Dus, maar dat was toch al een beetje een afgaande zaak, dat café. En daar kwamen wij eigenlijk nooit. Maar ja, helaas, dat is weggeraakt.
Pigtails to wedding veils, from pinafores to lace, and in between are the special years time never can erase. From play toys to college boys, from little girl to wife, and in between are the special years you remember all of your life. The special years are filled with sweet promises and pain, but love will never taste quite so wonderful again. So slow up, don't rush to grow up. You'll be a woman before long. So stay a while in the special years. Their magic will soon be gone. Just stay a while in the special years. Their magic will soon be gone.
In 76 heeft u het met uw broer samen overgenomen. Uw vader zat er toen ook nog even in, dacht ik.
Het was een vennootschap onder firma. We zijn er toen bijgekomen. En toen met z'n drieën, totdat hij in 86 overleden is. En toen hebben wij dat gewoon voortgezet.
Is je vader tot het einde toe toch wel actief gebleven binnen het bedrijf?
Ja hoor, hij is eens overal gestorven. Dat kan je wel stellen. Hij voelde zich eigenlijk niet goed worden. 'S Middags onder het koffie drinken. En, hij was toen 67. Hij was aan het schilderen geweest en zei, joh, maak jullie het maar af, anders dan doe ik het morgen wel. En helaas, het is geen morgen voor hem geworden.
Het is trouwens wel zo dat jullie in die 20 jaar tijd toch nog wel wat veranderingen hebben zien plaatsvinden binnen het bedrijf.
Ja, het is allemaal veel groter geworden.
Hebben jullie nog wat verbouwing hier achter gehad? Is er een grote ruimte gekomen, garage? Of?
De eerste loods waar mijn opa in begonnen is, die is nog niet veranderd. Die is in de jaren 50 wat uitgebreid. Alleen een pand naast ons, wat in het verleden van Maarten Smit was, dat hebben we gekocht. Ja, dat is ook al in de 60e jaren geweest, denk ik. En die is toen op een gegeven moment gesloopt en er is een grotere loods gekomen. En daar doen we ons grote werk in. Maar echt het hele grote werk, dat kunnen we niet aan omdat we maar met z'n tweeën zijn. En dat stalt er af of dat zeggen van, joh, ga maar naar een collega die er meer ruimte voor heeft.
Zijn er nog steeds voornamelijk boeren uit de omgeving die gebruik maken van jullie diensten?
Nee, al lang niet meer, al lang niet meer. Het is echt de transportwereld waar we voor werken. Of mensen die eigen vervoer hebben, wat grotere winkeliers of wat andere soort kleinere bedrijven die wat produceren en het zelf willen vervoeren, daar werken we voor. Of via garagehouders die de auto aanleveren en die dan de auto weer doorverkopen. Dat is eigenlijk ons werk.
Maar als er een persoon met een handkar of een bakfiets aankomt, dan wordt hij ook nog wel naar gekeken?
Dat komt dan wel niet zoveel meer voor, maar daar wordt ook naar gekeken. En wat die agrarische sector aan gaat, in de jaren tussen 70, 80, hebben we vreselijk veel trekkercabines gemaakt. Toen kwamen de tractoren zonder cabine van de fabriek af. En daar zijn we toen zomaar eens mee begonnen. En in die periode hebben we wel een paar honderd van die cabines gemaakt.
Zo.
Ja, dat was echt. En toen was het in de carrosseriebranche ook wat slapper. Dus toen was het toch een goede aanvulling. Ja, we hebben vreselijk veel van die dingen gemaakt. En als we eens door de kop van Noord-Holland rijden, zien we links en rechts nog wel eens een cabine van de firma Lichten staan.
Hoe kan je dat zien dan? Door toch een speciaal vakmanschap?
Nee, door de bouw, door het modelletje wat erop staat, dat was specifiek van ons. Ja, dat.
Dus jullie hadden een eigen model?
Ja, we hadden een eigen model, ja. En op alle soorten tractoren, hoor, dat maakte niet uit. Alle verschillende merken, de bouwden we ze op, maar echt, het modelletje bleef hetzelfde.
Ja, jullie werken nog steeds met z'n tweeën in het bedrijf. Jullie hebben natuurlijk wel te maken met versterkte, strengere milieueisen, hè?
Ja. En dat zijn we een paar jaar terug ook aan de weet gekomen. Maar we hebben de aanpassingen die er gedaan moesten worden, die zijn gedaan. En we hebben een nieuwe milieuvergunning en alles is in kan en in kruiken. Dus we kunnen het gewoon ter plekke voortzetten.
Ook wat de hinderwetvergunning aan,
ja.
Alles is dus...
Ja, alles is weer voor elkaar.
Ja.
Gelukkig wel.
En jullie mogen hier blijven. Dus het is niet de bedoeling dat jullie nog een keer naar het industrieterrein moeten?
Nee, we hebben dat wel altijd wel eens in ons achterhoofd gehad. En misschien dat je beter de knop uit kan zetten wat mijn idee erover is. Ik heb altijd gedacht dat Kooi Punt wel wat sneller tot ontwikkeling zou komen. En het voordeel is dan dat er een hoop bedrijven komen. En dat het gerust wel eens een bedrijf failliet zou gaan ook. En ik denk, als er dan eens een geschikt pandje vrij zou komen, dan is dan de manier om op een goedkopere manier aan een krap pand te komen. Maar dat is tot heden nog niet gelukt, dus we blijven hier maar lief zitten.
Hebben ze hier bij de Kooi Punt ook nog wel eens aan een vereniging of een belangenorganisatie gedacht voor mensen die hier wonen of bedrijven? Is dat nog steeds van de grond gekomen?
Nee, het is zo kleinschalig. Er zijn zo weinig bedrijven, dat is helemaal niet aan de orde. Dat is helemaal niet aan de orde.
Nou, het is toch een buurtje apart, zou je denken. En elke buurtje hebben meestal toch wel een soort...
Nou, in het verleden was er ook echt op de Kooi Buurt, was er een buurtvereniging. Ja, 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 ja. In het verleden wel. Maar dan praat ik ook over de periode net na de oorlog, tussen 45 en 60, denk ik. En toen is dat ter ziele gegaan. Maar ja.
Dus dat er veel licht had ook voor je waarschijnlijk, hè? In het bestuur?
In het bestuur weet ik niet van. Een grote promotor van was de heer Kok. Die oud werknemer, dat was echt iemand die er echt achteraan zat. Ik weet er wel van als kind zijnde dat dan de werkplaats, die werd omgetoverd tot feestzaal. En dan werd er vaker wel een toneelstuk opgevoerd en daarna was het dan een feestavond.
En het bier kwam bij de buurman vandaan?
Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Dat kan ik me niet zo goed herinneren, want ja... wat voor ons was weggelegd, dat waren eventueel kinderspelen overdag. Dat werd dan georganiseerd. En s'avonds was het dan een feestavond voor de ouderen. Maar toen waren wij nog zo klein dat we daar nog niet voor uitgenodigd
werden. Ja, zo het koninginnenfeest en zo.
Ja, zulke dagen, ja.
Wat zijn dan momenteel de belangrijkste opdrachten van het bedrijf van Lichthart?
Nou, toch voornamelijk het opbouwen van carrosserieën of vrachtwagens. Dat is... En daarnaast... Ja, heb je wel eens wat constructiewerk. Afgelopen jaar heb ik nog voor een scheepvaartbedrijf uit Den Helder nogal wat loopbruggen gemaakt. Van aluminium. En ja, enkele keer doen we nog wel eens wat voor de bloemisterij, wat constructiewerk. Maar nou, 95% is echt in de vrachtwagenbranche opbouwen van carrosserieën.
Jullie bestaan dit jaar, als het goed is, 90 jaar. Het is een jubileum, hè? 1906 ja. Opgericht. Ga je er nog wat aan doen?
Nou, dat ligt niet in de verwachting. we hebben er jaren mee gespookt van, joh, hoe lang zal het eigenlijk bestaan? We wisten het niet. Totdat voor een jaar wat terug ik eens wat gelezen had, wat van 1906. Dus het 75-jarig bestaan was toen al lang verstreken. En nu zeggen we, joh, we proberen het nog 10 jaar voor ons eigen uit te zingen. En als we dan 100 jaar, dan moeten we er maar eens wat aan doen. Want dat is toch, ik wil niet zeggen een unicum. Maar er zijn toch niet veel bedrijven die dan nog, waar het toch in de eigen familie zit, die toch alweer 100 jaar bestaan. Dus even, nou, dan moeten we er toch maar eens over nadenken om er wat aan te gaan doen. Maar helaas, ik heb mijn broer niet helemaal mee, want die is daar niet zo in geïnteresseerd. Maar
komt er nog een generatie die het nog eens van jullie over gaat nemen?
Ja, de verwachting is van wel, denk ik. Ik heb dan een zoon en mijn broer heeft een zoon. En nu, het laatste jaar, vooral die van mijn broer, die vraagt dan wel eens of hij mee mag helpen. En ja, in zijn vakantieperiode, dan is hij wel eens een week hier aan het werk. En ze zitten wel allebei op de technische school, in dat vak, op de middelbare technische school. Dus we hopen eigenlijk wel dat dat voortgezet gaat worden.